Maar ik wil dat ook gewoon tonen aan mijn volgers. Zij denken altijd dat mijn leven perfect is, maar dat is niet perfect, helemaal niet. Kijk naar al die rommel dat ik letterlijk heb gedeeld op mijn Instagram. Zo was het gewoon, hè. Dat is letterlijk eerlijk van kijk, ik ben ook niet perfect. Ik heb hier ook een hok in mijn tuin die eruit ziet alsof ik uit zo'n Amerikaans programma kom.
Zo harder.
Ja.
Ja, maar zo zo nee.
Ja, maar dat is
Dat
één hokje, hè. Al de rest van het huis was oké, okay, maar dat hokje. Maar dat is ook een valkuil van veel leerkrachten, denk ik. Allee, ik wil nu niet veralgemenen, er zullen ook wel heel veel leerkrachten zijn, maar de meeste mensen die ik ken hebben ook dat probleem. Je krijgt niet veel geld vanuit school om dingen aan te kopen, maar je wilt wel het beste doen voor je kinderen. Dus je probeert op rommelmarkten, kringloopwinkels, een keer als er ergens sale is, probeer je dingen te kopen. Maar ik was student en ik ging er echt over gewoon.
Hey hey, zeg, tof dat je luistert. Welkom op de Thanks a Lottie podcast. Ik ben Lieselot en ik neem je graag mee in de wereld van het loslaten. Want loslaten, hoe doe je dat nu? In deze podcast wil ik je inspireren om het allerbeste uit je leven te halen met zo weinig mogelijk ballast. Letterlijk en figuurlijk. Dus, ben je klaar voor een lichter leven? Klaar om alles wat niet meer in je leven te hoort los te laten? Wel, dan zit je hier helemaal goed.
Hey Sarah. Hey.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik ben naar Aalter gekomen.
Ja.
Ja, om nog een keer een leuke babbel te hebben met jou. Ik had gezegd, oh, we moeten echt een keer een podcast doen. Omdat we eigenlijk al een heel traject doorlopen hebben, hé, samen.
Ja, amai.
Ik heb jou, ben heel dankbaar dat ik jou eigenlijk mocht helpen.
Ja, ik ben jou dankbaar, amai.
Met de verhuis en ja, eigenlijk ook het ontspullen van jouw hokje. Maar daar kunnen we het straks een keer over hebben. En we hebben zo'n mooie gesprekken ook gehad, dat ik zei van ja, ik moet nog een keer een podcast doen. Hé.
Ja, enorm. Wat we eigenlijk niet hadden verwacht,
nee,
denk ik.
Want uiteindelijk kennen wij elkaar niet zo goed.
Nee.
We hebben elkaar leren kennen door mijn broer.
Ja, Bertje.
Ja, Bertje. Die 2 meter is. Maar het is Bertje, omdat hij is ook mijn jongere broer. Hij is 15 jaar jonger of ik.
Ja.
Hij heeft kleuteronderwijs gedaan en daar hebben jullie elkaar ook leren kennen. Hé.
Ja, in ons 7e jaar eigenlijk. Hé.
Ah ja, oké. Okay. Nog vroeger dan.
Ja, en dan zijn we samen naar de hogeschool gegaan, samen ingeschreven,
ja,
met onze ouders erbij. En dan samen het avontuur gestart.
Ja.
Ja, en dan kwam jij er ook bij, hé, want ja, jij hoort bij Bert.
En wel, het is allee, als ik zie hoe ondernemend hij is, en jij trouwens ook, hé, want jij hebt ook je eigen bedrijf.
Ja.
Leer ik ook van jullie. Ja, en ook van Bert. En hij geeft mij ook tips dat ik zie hoe dat hij springt en zich smijt. En echt vanuit het ding van met niet echt niks te verliezen. Allee, is hij ook wel een voorbeeld voor mij. Omdat ik, ja, ik kwam een stuk achter. Ik ben maar later gestart met ondernemen.
Ja, ik denk dat leeftijd daar ook niet bij uitmaakt.
Nee.
Je kunt van iedereen leren. Of die nu 50 is, ja, of 20.
Ja.
Iedereen heeft zijn verhalen.
Ja. Maar ik vind het wel straf wat dat jullie al verwezenlijkt hebben. En misschien heeft dat ook wel een stuk te maken met hoe dat mensen er tegenover stonden vanuit jullie studie starten in het hoger onderwijs.
Ja.
Want ik, allee, ik kan nu niet spreken voor jou, maar ik weet nog van Bert dat ze zeiden van... Hey, want uiteindelijk heeft B-stroom gedaan, hey, jij ook.
Ja.
En dat er dan ook onmiddellijk wel heel snel gezegd werd van hoger onderwijs, dat gaat nooit gaan.
Ja, oh, en dat heeft mij altijd heel kwaad gemaakt.
Ja.
En ik geloofde dat ook, want ik ben naar de B-stroom gezakt omdat ik gepest werd. Niet omdat ik het niet aankon, want ik ben met 70% vanuit technische naar BSO gegaan. Maar dat was gewoon omdat ik niet lekker in mijn vel zat. Dat was ook dan een strijd thuis met mijn ruzie en zo. Maar dat was echt gewoon omdat ik niet lekker in mijn vel zat, dus zij wilden mij helpen met mijn huiswerk. Maar ja, als je als 14-jarige niet goed in je vel zit, dan lukt dat gewoon niet. Dus ik had dan nieuwe vriendinnetjes gemaakt in BSO. En dan had ik gezegd tegen mijn ouders van ik wil echt naar BSO. Gewoon omdat ik wist van het is dit of ja, het ging misschien zelf niet goed afgelopen zijn. Ik zat echt slecht in mijn vel. En dan ben ik gezakt. Daar was het veel te gemakkelijk. Ik zat echt met mijn vingers te draaien. Maar ik was wel terug gelukkig. En dat was het allerbelangrijkste. En dan leert je op je pad allemaal nieuwe mensen kennen in nieuwe scholen. Want ik moest ook veranderen van school naar het vierde middelbaar. Want mijn school ging maar tot vierde middelbaar. Dan leer ik bijvoorbeeld ook Bert kennen en zo. En dan zijn wij in het zevende jaar kinderzorg beland. En ik denk dat wij met 6 waren. Wij waren een hele sterke klas. Heel ondernemend. Wij zagen het allemaal heel groot. En ik denk dat wij met 6 naar de hogeschool zijn gegaan. En met 5 daarvan zijn afgestudeerd. En dat was het grootste aantal van de B-stroom die ooit naar de hogeschool is gegaan en is afgestudeerd. En ik heb geen enkel herexamen gehad. Ik ben met onderscheiding afgestudeerd. Mijn stages had ik altijd tussen de 16 en de 18 op 20. Er is eigenlijk nooit iets fout gegaan bij mij. En dan denk ik, als je het echt wilt, dan kun je het. Ja. En mensen mogen echt zeggen wat ze willen.
Dat is het. Dat is het. En ik denk dat dat nog een extra motivatie is. Wanneer dat mensen zeggen van, dat gaat nooit gaan. Dat je zoiets hebt van, wacht maar af. Ik ga hier een keer tonen wat ik kan.
Ja, dat is echt zo.
Dat is een extra boost.
Ik heb ook nooit fulltime gewerkt. Ik ben beginnen ondernemen in de hogeschool. Daar hebben ze mij in een traject gestopt voor ondernemers die nog op school zitten. Ik mocht daarvoor ook bijvoorbeeld examens uitstellen, maar dat heb ik nooit gedaan. Want ik dacht van nee, ik wil hier op mijn 3 jaar afwerken en dan wil ik in de klas staan. Nooit fulltime gewerkt eigenlijk. Direct halftijds mijn bedrijf, halftijds in de klas. En het is super. Ja. Het is echt een droom. Op dit moment mijn leven. Ik mag zo leuke dingen doen. Ik heb zo'n toffe kansen al gehad. Mm-hmm. Ja.
Maar vertel een keer wat hij precies doet. Hè? Want het is van, ja, je hebt ongelooflijk veel volgers ook.
Ja.
Je had het er ook nog over. Ik denk 25.000
ja,
ongeveer.
23.000, ja.
Dat je zei van, amai, als je nu die tent bekijkt en werkt er.
Ja.
Hoeveel kon er daar binnen? 20.000
ja,
of zo?
Ja, 18.000. Dus dat zijn niet eens bij je volgers. Ja. Ja, dat is echt crazy. En ik besef dat ook soms niet goed. Ik loop dan in op de kermis bijvoorbeeld. En dan zegt er iemand, oh hey of Sarah, ik volg jou. En dan denk ik, oh my god. ja, dat is heel fijn. Ik maak dus educatieve bundels voor kleuterleerkrachten. Die worden verkocht op mijn site. Daarnaast werk ik ook nog als juf, omdat ik die feeling niet wil kwijtraken en omdat dat mij echt gelukkig maakt. Maar nu in september start ik maar 2 dagen per week als juf, dus dat valt heel goed mee. En ik heb heel veel volgers, waardoor ik ook heel mooie samenwerkingen kan doen met bedrijven op Instagram. Dat is heel fijn natuurlijk. Ja. Ja. Daardoor krijg ik ook heel mooie kansen in het leven. Ja.
Waar is die idee eigenlijk ontstaan? Maar je zegt, je bent al gestart in de hogeschool.
Ja, wel. Dat is heel grappig. Ik was ik zat in mijn 7e jaar en ik ging naar de hogeschool. En in die grote vakantie, in die zomervakantie, was ik een piratenkoffer aan het maken. Mm-hmm. En ik dacht, goh, dat zou wel leuk zijn om dat hier op Instagram te zetten. Dus ik begon te zoeken, juf. Mm-mm. Maar ik vond geen enkele juf of meester op Instagram. En ik dacht, wacht. Ik ga dat hier een keer veranderen. Ik ga dat hier aanmaken. Dus ik had Instagram aangemaakt. Maar ja, ik had dan denk ik 200 volgers. Maar dat ging eigenlijk niet zo goed. Instagram leefde op dat moment ook nog niet echt. Want ik spreek nu over 6 à 7 jaar geleden. Hè. Mm-hmm. Dus ik dacht, oké, geen probleem. We gaan Facebook aanmaken. Mm-hmm. En Facebook was op dat moment veel populairder. Dus ik had dan Facebook aangemaakt. Een Juf Sarah-account. En dat ging eigenlijk wel goed. Daar kreeg ik volgers op. Die reageerden. Dat was heel tof. Ik maakte toen al bestandjes. En dan zette ik dat op een Dropbox. En dan stuurde ik het linkje door in mijn DM van Facebook. Dus of privébericht van Facebook. Maar ja, op den duur had ik 200, 300 volgers. En als 100 daarvan dan dat bestandje wilden... Dat was echt veel werk om dat door te sturen, om dat te linken. Mm-hmm. En na een jaar dacht ik van ja, weet je, ik ga toch nog eens proberen op Instagram. En dan merkte ik dat meer en meer leerkrachten hun account begonnen aan te maken. Ja, en dan is dat echt beginnen boomen eigenlijk. Ja. Dan, maar ik wil wel erbij zeggen, ik denk ook dat ik veel geluk heb gehad. Allee, mensen vinden mijn account heel leuk, maar ik was wel een van de eerste. Dus dan is dat logisch.
Veel geluk, ja. Je was gewoon op ja, het juiste moment, op de juiste plek.
Ja.
Met het juiste idee.
Ja, en het is ook heel fijn. Dat zijn ook echt heel veel trouwe volgers al van 5 jaar geleden, die ondertussen ook een beetje mijn leven volgen. Want het is niet enkel wat ik deel als juf, maar ook mijn leven. Bijvoorbeeld het opruimen met jou en dat ik ga verhuizen. En mensen zijn echt zo heel betrokken met mijn leven en dat is heel fijn.
Mm-hmm.
En dan ben ik ook mijn eigen... Oh.
Basiel. Oh, we hebben hier nog een extra gast.
Ja.
Hallo, poes.
En ja, dan is mijn site ook van de grond gegaan in coronatijd. Mm-hmm. En dat was een mega succes, want ja, ik had op dat moment al 10.000 volgers. Dus ja, die waren allemaal mega enthousiast. Mm-hmm. Ja, en ik voel mij dan ja, mega dankbaar dat mensen mij daar zo in steunen. En ik heb dat bijvoorbeeld gisteren toevallig op mijn Instagram gezet van... dat is hier een foto dat ik deelde van 3 jaar geleden al. Ik ben zo dankbaar dat ik na 3 jaar nog steeds die foto kan delen en dit nog steeds doe. En dat het zelf nog leuker is geworden. En dat ik dan zo reacties kreeg van ja, nee, wij zijn jou dankbaar dat jij dit doet en dat jij het voor ons gemakkelijker maakt om les te geven. En dan denk ik echt van, zo gek dat, ja. dat mijn leven zo in elkaar zit.
Ja, je zegt ik heb geluk gehad, maar ik vind ook, je hebt gewoon volgehouden.
Ja, want ik heb heel veel tegenslagen, zeker gehad met de site.
Maar dat zien
dat mensen niet weten. Er zijn echt erge dingen gebeurd dat ik denk van, oh Jezus. Maar ja, mensen, je loopt daar niet mee te koop. Mensen weten dat niet. Maar ja, dat is inderdaad belangrijk om te weten. Het is niet omdat je denkt dat bij een ondernemer alles goed gaat, dat dat ook altijd goed is gegaan. Mm-hmm. Ik heb heel veel geluk dat ik Jasper heb, want ik ben echt een stresskonijn die mij heel goed onder controle houdt en zegt als er iets erg gebeurt van, kijk schat, ik ga het hier overnemen van u, laat het los, ik los het op. Mm-hmm. En dan ben ik heel blij dat ik die heb om mij een beetje ja, te temperen.
Mm-hmm.
Maar ondernemen is zeker geen... geen happy ride continu. Dat weet jij ook, hè? Ja, dat weet jij ook, hè?
En ik vergelijk dat heel graag met een rit op de kermis. Hè. Een moment is dat super, super tof en ga je roepen naar helm van blijdschap.
Ja.
En andere momenten vraag je af van, oei, ga ik moeten kotsen van misselijkheid?
Ja.
Dat echt niet meer gaat, hè, bij wijze van spreken.
En zeker als dat over je eigen bedrijf gaat.
Mm-hmm.
Want dat is uw baby, dat is uw kind. Uw leven hangt daar ook vanaf, uw loon, of dat je boodschappen kunt doen, of dat je huis kunt afbetalen. En dan als er dan iets gebeurt, er hangt daar gewoon zoveel vanaf.
Mm-hmm.
Ja, als je in het onderwijs bijvoorbeeld ziek bent, ja, dan krijg je betaald.
Mm-hmm.
Of op een andere werkplek. Maar als ik nu plots onder een auto zou terechtkomen en ik lig 2 maanden in het ziekenhuis, ja, wat dan?
Ja.
Ja, ik vind dat heel creepy eigenlijk.
Ja.
Maar aan de andere kant, ja, open het ook veel meer deuren voor u dan in een gewone job.
Als ik nu zie hoeveel fascinerende mensen ik in die tijd al heb mogen ontmoeten, want het is nu 3 jaar dat ik vertrokken ben uit het ziekenhuis, dat is mijn vast werk. Ik ging dat nooit gehad hebben. Je blijft een beetje in dat kokonnetje zitten.
Ja.
En ik ben zo blij dat ik heb durven die een sprong... wagen.
Ja, maar aan de andere kant vind ik dat ook jammer. Want het is pas inderdaad bij mij ook, het is pas door zelfstandig te zijn en door mijn grote bereik dat ik zo'n dingen mag doen.
Mm-hmm.
En ik vind dat wel, en zo mensen mag ontmoeten in mijn leven. En ik vind dat wel jammer dat als ik dat niet had gehad, die Instagram bijvoorbeeld, dat ik dat nooit had mogen meemaken. En dat er dan heel veel mensen op de wereld zijn die dat niet mogen meemaken, terwijl ze dat wel willen, snap je?
Ja.
Dat is zo'n beetje privilege. En ik vind dat wel jammer, dat dat een privilege moet zijn.
Maar ik vind wel dat iedereen daar een keuze in heeft. Iedereen kan kiezen welke weg dat hij inslaat.
Ja.
Jij hebt daarvoor gekozen. Jij hebt gesprongen. Ik heb ook gekozen om mijn houten kooi te verlaten. Ik heb ook gesprongen. Iedereen heeft een keuze om ergens een weg in te slaan waar dat zijn passie ligt.
Dat is waar.
En mensen zeggen, ja, ik zou dat willen. Zo, ja, of, oh, amai, goh. Ik ben daar toch wel jaloers op het leven dat jij hebt. En dan vraag ik van, ja, maar ja, wat houd je tegen? En dan komen al die ja-maren.
Ja, dat is zoals in het onderwijs. Hè. We hebben zoveel vakantie.
Oh, ja.
Maar als je zegt, van, waarom werk je dan niet in het onderwijs? Ja.
Ja, maar ja.
Maar dat kan ik niet, hoor.
Ja.
Met al die kinderen. Ja, dat is eigenlijk het perfecte voorbeeld.
Ja,
hè.
Ja. Dus iedereen heeft een keuze.
Ja.
Hoe dan ook, je kunt altijd kiezen om iets stop te zetten, om iets nieuws te beginnen. En ik denk dat wij daar absoluut ook het voorbeeld in zijn en een voorbeeld mogen zijn ook voor anderen. En anderen daar ook in inspireren. Dat
zeker.
Dat ze dat kunnen, hè?
Ja. Ik ben daar ook volgens mij gewoon echt in gerold. Want ik had nog geen... Ik was nog student, dus ik had nog geen job. Dus ik hoefde nog geen geld te verdienen. Mm-hmm. Dus ik kon dat al allemaal doen. En doordat dat al zo groot was tegen dat ik afgestudeerd was, kon ik de keuze maken om te zeggen van... Oké, nu ga ik halftijds maar mm-hmm. werken en niet mm-hmm. fulltime. Mm-hmm. Ja, en het is fantastisch, hè. Je bent thuis halftijds. Je bent op je gemak. Want... Ik werk wel een hele dag, maar dat is echt anders, vind ik, om thuis te werken dan op school. Ik werk super graag op school, maar thuis slaap je iets langer. En dan bedoel ik 7:30, want ik sta wel op tijd op, maar dat is een groot verschil met 6:30. Mm-hmm. Je kunt ontbijten, je kunt in je pyjama blijven en werken van achter je computer. Mm-hmm. Maar aan de andere kant zou ik ook school niet kunnen missen, want ik mis wel mijn sociaal contact.
Ja.
En de kinderen vooral. Dus,
ja.
Allee.
Ja.
Het lijkt weer super mooi, maar het is echt niet altijd ideaal. Ik zou dit niet fulltime kunnen doen. Wat een mooie kansen het mij ook zou geven, zou ik het niet fulltime kunnen doen.
En wat bedoel je fulltime? Je bedrijf?
Mijn bedrijf, ja. Dat zou mij niet gelukkig maken.
Ja.
De combo maakt mij gelukkig. Ja.
Dat is van mij ook, hè. Als ik nu kijk naar mijn opruimen. Het opruimen aan zich, ik vind dat wel leuk, maar gewoon de combo van dat opruimen en dat diepgaanderen, die gesprekken die je erbij hebt, ook de wandelcoaching dat ik erbij neem, ja, dat maakt het... Dat is 1+1 is veel meer dan die 2. Dat maakt het gewoon nog extra. Hè?
Ja. Ik denk dat jij ook veel voldoening hebt aan wat dat jij doet. Omdat je mensen echt probeert terug op de rails te krijgen. Met opruimen heb je direct de resultaten. Dus mensen zijn meteen gelukkig. Met de wandelcoaching zorg je ervoor dat mensen zich weer goed voelen als ze echt diep zitten.
Ja.
Ik denk dat dat heel dankbaar is.
Ongelooflijk dankbaar, ja. Dat geeft mij echt heel veel voldoening. Ook ja, als ik 's morgens opsta en weet van... Ah, ik heb vandaag iemand waar dat naartoe kan. Bijvoorbeeld ook met jou. Als ik wist van... Oké, ik ga jou helpen met jou verhuis. Ja, en ik vond dat ook heel mooi dat je dat ook deelde. Dat proces.
Ja, en het was erg, hè, wat dat ik gedeeld
had. Wel, erg. Ik ga niet zeggen dat het erg was. Hè,
nee,
dat
jij wilt niet judgen. Maar
nee, ik hoorde niet. Hè. Nee, maar het was, het was een heel pakje. Dat we verzet hebben, nee, maar we heel wat werk verzet.
Maar ik wil dat ook gewoon tonen aan mijn volgers. Zij denken altijd dat mijn leven perfect is, maar dat is niet perfect, helemaal niet. Kijk naar al die rommel dat ik letterlijk heb gedeeld op mijn Instagram. Zo was het gewoon, hè. Dat is letterlijk eerlijk van kijk, ik ben ook niet perfect. Ik heb hier ook een hok in mijn tuin die eruit ziet alsof ik uit zo'n Amerikaans programma kom.
Zo. Horderers.
Ja,
maar zo nee.
Ja, maar dat is één hokje, hè. Ja, al de rest van het huis was oké, maar dat hokje...
Ja.
Maar dat is ook een valkuil van veel leerkrachten, denk ik. Allee, ik wil nu niet veralgemenen. Er zullen ook wel heel veel leerkrachten zijn. Maar de meeste mensen die ik ken, hebben ook dat probleem. Je krijgt niet veel geld vanuit school om dingen aan te kopen, maar je wilt wel het beste doen voor je kinderen. Dus je probeert op rommelmarkten, kringloopwinkels, een keer als er ergens sale is, probeer je dingen te kopen. Maar ik was student en ik ging er echt over gewoon. Ik dacht van... En dat was ook een beetje mijn coping om het idee van ik ga dit niet kunnen, ik ga niet kunnen slagen voor deze opleiding, was dat een beetje coping van als ik nu heel veel mooi materiaal koop en aanbied op mijn stages, ga ik er misschien wel door zijn.
Mm-hmm.
Terwijl ik had dat nooit moeten doen, want... De printer.
De printer slaat aan. Is van de kat of zo? Nee.
Nee, ik denk dat mijn mama iets aan het printen is. Ja, kijk, er komt iets uit.
Oké, dat is niet erg.
Ja, het moet ik knippen.
Nee, ik ga niet knippen.
Ja, alle, wat was ik nu aan het zeggen?
Over
de coping.
En dingen kopen.
Terwijl, dat was eigenlijk helemaal niet nodig dat ik al die dingen kocht. Want ik ging ook gewoon mijn puntengat hebben die ik nu heb gekregen. Ook al had ik dat materiaal niet. Want ik maakte bijvoorbeeld ook veel zelf. Ik kocht ook heel veel rommel. wat ik persoonlijk rommel vind dan. Hè. Ik kocht veel dingen van hele bekende merken. Voor het Studio 100. Terwijl ik zou nu als leerkracht nooit meer Studio 100 aanbieden mm-hmm. in mijn klas. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een eigen stijl. Ja. Maar ik heb dat dan ook wel weer allemaal verkocht.
Ja.
Maar het is natuurlijk wel jammer dat je er ooit je geld hebt aangegeven. Ja. Ja, en het was een proces, hè, dat opruimen.
Absoluut. Het is begonnen in, eerst met de verhuis.
Ja.
Eerst je persoonlijke spullen.
Ja.
Hebben we daar heel erg in gecreëerd.
Ja.
En dan ben ik nog een keer langsgekomen voor het hockey. Hè.
Ja,
het en dat hockey. Was dan echt alle spullen die je al door de jaren heen hebt verzameld. En ik herken daar inderdaad heel veel ook bij, want ik heb ook andere leerkrachten die mij contacteren. En dat is voor, dat gaat over van alles en nog wat. Vaak dingen die totaal geen waarde hebben.
Ja.
Ik heb dan over wc-rolletjes, bierveldjes, potjes, boterpotjes... En dan is het ding altijd van, ja, maar dat kan nog een keer van pas komen. Ik ga dat misschien ooit nog wel nodig
ja,
hebben.
Dat is echt... En het probleem is, dat is ook echt waar, hè. Je gaat dat ja. ooit nog kunnen gebruiken. Ik ben zeker dat als ik bepaalde dingen had gespaard, of dat ik voor het volgend jaar dan ga zeggen, och, ik heb dat nu weggesmeten.
Mm-hmm.
Maar punt is ook, je kunt ook gewoon aan de ouders vragen van, zou iedereen één botervlootje willen meenemen? En die ja. gaan dat allemaal doen. Het hoeft niet allemaal van jezelf te komen.
Ja.
En ik denk dan ook, ik kocht dan een puzzel van Piet Piraat, want ik dacht in mijn piratenthema is dat tof, van 3 euro op de rommelmarkt. Maar als ik al die kleine beetjes had gespaard, had ik nu bijvoorbeeld iets heel mooi duurzaam kunnen kopen van Grims of Grappad, wat dat veel waardevoller is, wat dat themaloos is. Dus dat kan zowel in het piratenthema als in een ander thema in de klas. En ik denk dat dat veel waardevoller is, maar dat is ook gewoon ja, een leerproces geweest mm-hmm. hè, voor mij. Ook met mijn huis, ik probeer nu wel minder te kopen, want ja, ik heb hier een huis dat moet afbetaald worden. Ja... Het leven verandert ook en je leert daardoor. Hè.
Ja, zeker. Heb je tips naar jouw collega's dat jij zou meegeven? Naar, in plaats van, te, ja, je hebt al gezegd, hé, de ouders. En een keer gaan kijken naar de alternatieven.
Ja.
Vragen aan de ouders. En inderdaad, dat is ook, ik heb ook 3 kinderen. Dus dat was dan, je vergeet dat dan en dat... Dan moet je zo de laatste dag... Oh ja, een keukenrol.
Ja, die keukenrol helemaal afrollen.
Maar ik was dan ook wel slimmer al. Met de oudste kom je dat een keer tegen. Maar dan hou je zo wel een beetje keukenroltjes zelf aan de kant. Zijn er nog tips die je kan meegeven voor collega's?
Ja, vraag het gewoon. Als je iets nodig hebt... je kunt het aan de ouders vragen, maar je kunt mm-hmm. ook hier een plaatselijke winkel of zo om hulp vragen. Mm-hmm. Er zijn echt wel frituren die grote mayonaisepotten willen sparen. De buurtslager heeft voor mij al emmertjes gespaard voor aan een vaderdagje te maken.
Mm-hmm.
Of collega's. Een collegaatje van mij had onlangs blikken nodig voor haar vaderdag. Dus ik ben in mijn hokje, toen nog, nu bestaat het hokje niet meer, gaan rommelen en ik heb blikken nodig meegenomen. Als je mond niet open doet, dan gaat niemand je helpen natuurlijk. Ja. Ze gaan er niet zelf mee komen. Ja. Ja.
Wat ik ook een belangrijke tip vind, en dat is een algemene tip, maar ik zie dat dan niet enkel bij leerkrachten, ik zie dat ook bij vooral dan de oma's of de tantes, die het gevoel hebben dat ze alles moeten sparen voor iedereen in de familie.
Ja, ik heb zo'n tante. Oh, 1000 sigarendoosjes. En aan het begin dacht ik, ja, maar mensen roken geen sigaren meer. En zij kent iemand die sigaren rookt. Dus ik dacht van, ja, laat maar komen, dat is goed, want ik ga dat niet veel niet meer kunnen verzamelen.
Mm-hmm.
Maar hoeveel sigarendoosjes dan er hier op een duur lagen, dat was echt absurd. En dan heb ik echt gezegd van, stop.
Mm-hmm.
Het is echt, het gaat erover, heb ik er zelf weggegeven.
Ja.
Ja.
Wel, de tip is om daar geen magazijn te zijn voor een ander... maar natuurlijk, dan is dan, en dat doe ik graag, die laag dieper. Van hoe komt dat, waarom doen mensen dat? Is vaak omdat ze, dat is vanuit graag een ander willen helpen. Dus ze vinden dat leuk, dat mensen bij hen komen en dat ze daar dan in kunnen helpen. Maar natuurlijk, hoe ver gaat dat?
Ja.
En dat, daar zeg ik ook van, begrens dat.
Ja.
Je kunt dat begrenzen in een hokje. Maar je kunt dat ook begrenzen in een kast, hé, of in een doos. Dat je zegt van, kijk... Dat is hetgene wat ik hier heb.
Basiel is een plant aan het opeten. Sorry.
Oh nee.
Ik raak afgeleid. Ja, en ik heb hem gekregen van Bert.
Even
ja,
checken.
Maar eens even gestopt. Ah, okay. Ja, en wat dat je nu zegt, doet mij ook denken aan een van de gesprekken die we hebben gehad toen dat wij opruimden. Een van de eerste gesprekken. We waren bezig over hoe we in elkaar zitten. En ik zei van, ja, ik ben echt een gever. Mm-hmm. Ik koop cadeautjes voor vrienden, voor vriendinnen. En dan zei jij van, ja, dat ging jij in mijn diepere laag gaan zoeken. En dan zei jij ook van, dat kan ergens zijn door onzekerheden van vroeger, waarschijnlijk door dat gepest te worden, dat je op een of andere manier de vriendschap wilt kopen. En je bedoelt dat niet zo. Nee. Dat komt niet, je denkt dat niet terwijl dat je dat doet. Maar dat is ergens ja, een trauma, denk ik dan, dat op die manier verwerkt wordt. Mm-hmm. En ik moet daar nog zo vaak aan denken dat je dat tegen mij hebt gezegd. Mm-hmm. Het is eigenlijk niet dat ik daarmee gestopt ben, want dat is wie dat ik ben.
Ja, en
ik denk ook dat dat mij maakt. Het is nu natuurlijk niet dat ik zotte dingen koop, hè, maar ik ben wel de persoon van ik ga een kaartje schrijven als ik ergens op bezoek ga, of ik neem een doosje chocolaatjes mee, of ik stop hier aan de aardbeienautomaat. Ik heb zo altijd wel iets bij, terwijl dat hoeft niet. Zeker niet bij mensen die je regelmatig ziet. Of ik ga naar mijn mimi en ik heb taartjes mee. Mm-hmm. Maar ik vind dat dan wel mooi om te weten, ja, van waar komt dat? Mm-hmm. En dat is iets van vroeger, waar dat het dan fout is gelopen. Bijvoorbeeld gepest worden, je niet welkom voelen, er nergens bij horen, geen plaatje hebben. Mm-hmm. Ja.
We willen allemaal zo graag gezien worden.
Ja.
En gezien worden.
En ik wou eigenlijk vooral gewoon mijn plaatje in mijn omgeving. En dat had ik niet op dat moment. Mm-hmm. Ik had op dat moment geen vrienden waar ik mij thuis voelde. Goh, mijn tante was toen gestorven. Ik thuis werkte ik dat ook allemaal uit. En ik voelde mij zo alleen. Mm-hmm. En nu voel ik mij top. Ik heb heel veel vrienden. Ik heb Jasper. Mijn ouders zijn fantastisch. Mijn familie is heel lief. Maar toch is dat dan zo nog iets van vroeger. Mm-hmm. Ja, dat je meeneemt.
Ja.
En ik vind dat wel mooi om een keer bij na te denken van wat doe je in het leven en wat heeft daarvoor gezorgd. Ja. Ik ga bijvoorbeeld ook altijd als iemand boos wordt op mij, niet denken van, allee, wat doe jij nu? Maar altijd denken van, hoe komt dat nu dat jij zo reageert?
Ja, wat was de trigger die ervoor zorgt? En dat is ook hetgene, door eigenlijk aan persoonlijke groei te doen, heb ik geleerd dat wanneer mensen kwaad worden of iets doen of zeggen, of dat eigenlijk bijna nooit persoonlijk is.
Nee.
Maar dat te maken heeft met hun stukken, hun overtuigingen. En wanneer dat je dus ook wel een keer daarin gaat kijken vanuit een milde blik, van hoe komt dat nu, dat je dat ook beter gaat gaan begrijpen.
Ja, en je gaat ook veel meer conflicten daardoor uit de weg.
Ja.
Door een keer te kijken van, oké, dat is nu misschien niet op mij bedoeld. Want mijn gedrag was niet verkeerd, maar toch reageert die persoon zo. Hoe komt dat nu? Mm-hmm. En vaak is dat eigenlijk ook een beetje een trauma van vroeger, hè. Ik ken veel mensen die bijvoorbeeld vroeger iets hebben meegemaakt. En in een bepaalde situatie gaan die vaak hard reageren. En dan weet ik, ah, oei, dat is omdat dat vroeger thuis mislopen is. Dat jij nu op die manier tegen mij reageert. En dan vind ik dat ook mooi om te zeggen van, je mag dat doen, maar weet dat je dat nu niet op mij bedoelt. Maar op een situatie van vroeger.
Ja.
Dus dat je daar misschien een keer moet over nadenken. Ja. Allee, ik zeg dat niet tegen mensen dat ik niet goed genoeg ken. Ja, hè, maar mensen die heel dicht tegen mij staan, durf ik dat wel echt tegen te zeggen. En dan zie ik ze zo denken van, oh shit, ze heeft gelijk.
Er zit een goede coach in jou.
Ja. Ja.
Maar ik vind dat mooi, dat je dat ook kan zeggen.
En zeker bij kinderen. Oh, ik vind dat zo belangrijk bij kinderen in de klas. Dat je niet roept op een kind of... Mm-hmm. Of aan die een arm trekt en zegt van, zal het gaan?
Mm-hmm.
Maar dat je denkt van, oei, misschien is die thuissituatie niet zo top. En heeft die van het weekend, een heel weekend, alleen gezeten in die thuissituatie. Misschien heeft die geen tuin. En heeft die dat kind, want ik heb ook in Gent gewerkt, misschien heeft dat kind nu een heel weekend in een appartementje gezeten. Of een hele week als vakantie. Of een hele week als vakantie is geweest. En dan komt hij op maandag bij u. En dan is dat een tornado. En dan kun je zeggen, amai, het is weer vakantie geweest. Hè? Ja. Of dan kun je mild zijn en dan kun je zeggen, goh, dat kind heeft nu een hele week daar opgesloten gezeten in dat appartementje. Die mensen hebben ook de middelen niet. Dat is super erg. Mm-hmm. Misschien moeten we een beetje buiten spelen, omdat dat eruit kan.
Ja. Dat doet mij denken aan een persoonlijke situatie thuis. Toen dat ik nog niet bezig was met persoonlijke groei. Ik had van de drie kinderen had ik het meest moeite met de middelste, met de zoon Warre.
Ze zeggen dat altijd, hè, dat die middelste of dat die tweede...
Ja, en vaak heeft dat... Ze noemen dat het sandwichkind.
Ja. Ja.
Omdat die eigenlijk gesandwiched zit tussen de oudste en de jongste.
Ja.
Dus de oudste maakt de baan vrij, krijgt ook wel wat aandacht. De jongste krijgt ook veel aandacht, omdat dan de jongste is. En dan voelt de middelste zich vaak niet gezien.
Eigenlijk is dat zielig, hè?
Ja. Oh. En ik weet nog dat ik... op een bepaald moment zei tegen Wim van, kijk, ik kan geen weg met dat kind. Ik kan dat kind niet aan. Ik ga met dat kind naar een psycholoog gaan. Maar moest ik niet met dat kind naar een psycholoog gaan?
Je moest zelf naar een psycholoog.
Had ik zelf een psycholoog nodig.
Ja.
Maar wat heb ik toen gedaan? Ik kende toen ook iemand die zo massages deed, zo healing massages. En ik weet dat ik toen dat ik dacht van, ik ga dat een keer doen met hem. En ik ga een keer kijken wat dat er daarin speelt bij hem. En dan heeft ze dat ook verteld van... Dat hij eigenlijk verlatingsangsten heeft.
Ja.
En ook vanuit dat middelste kind. Zo niet genoeg gezien.
Ja.
Dus hij stelde bepaald gedrag. Waardoor dat ik daarop reageerde en kwaad werd.
Ja.
Ik van, lastig.
Een negatieve manier, ja, aandacht zoeken. Ja.
En het moment dat ik dat dan hoorde, heb ik hem eigenlijk op een heel andere manier beginnen benaderen.
Ja.
En dan heb ik eigenlijk een heel ander kind gekregen.
En dat werkte?
Dat werkte absoluut. En nu nog altijd.
Ja. Dat is zo belangrijk dat je nadenkt over hoe dat je reageert. En zeker tegen een kind. Ja. Want dat trauma van mij, van dat pestgedrag, was er misschien niet geweest als sommige volwassenen in mijn omgeving anders hadden gehandeld.
Mm-hmm.
Natuurlijk... Niemand is perfect, hè. En ik ga mijn kind ook nooit perfect kunnen opvoeden. Dat weet ik 100% zeker.
Wat is perfect?
Ja, dat bestaat niet. Maar toch denk ik dan van... Er zou wel heel veel vermeden kunnen worden. Maar dat is dan weer een pedagogische blik. En niet iedereen heeft die blik in zich. Hè. Mijn ouders bijvoorbeeld helemaal niet. Dus zij doen ook gewoon hun best. Hè.
En wel, daar hebben we het ook over gehad. Hè. Onze ouders hebben ook maar gedaan hetgene wat dat zij vonden op dat moment dat voor ons het beste was.
Tuurlijk.
En achteraf is het wel gemakkelijk om te zeggen van ja, je moet dat zo of zo gedaan hebben.
Zeker.
Ik zie dat bij mijn eigen kinderen ook. Ik had een heel harde bewijsdrang, zeker met de oudste, van te tonen van kijk wat dat ik hier kan.
Ja. Achteraf ik ga het hier een keer beter doen dan nu. Ja.
Maar dan merkte ik dat ik eigenlijk gewoon hetzelfde deed. Of mijn ouders.
Ja.
Totdat ik dan me zegt van ja, oei ja, dat wou ik eigenlijk niet. Maar daar belangrijk is dat je... Even stilstaan, bewust, ja, daar niet bezig zijn.
Ja.
Er ook over praten.
Ja.
Durven toegeven dat het een keer niet lukte of dat je daar fout was. Ook naar mijn kinderen toe. Nu durf ik nog altijd zeggen van, ja, sorry, ik heb daar verkeerd gereageerd.
Dat is belangrijk, hè.
Dat mocht ik niet zo gedaan hebben. Dat was niet oké. Maar kijk, ja. Hey, mama is ook niet perfect. Ik leer ook uit mijn fouten.
Ja.
En zij ook. Ze zeggen dat dan ook, ja. Als ze dan zo'n keer boos zijn, ja, dan ben ik het niet perfect. Hé.
Ja.
Ik zeg, nee, ja, dat, hé, daar gaat het niet om. Maar dat uitspreken ook naar elkaar. Ook, want oh, dat te veel ook wel naast zijn, ook met emoties. Dat ik soms hoor van mama's of papa's, die niet durven tonen aan hun kinderen dat ze verdriet hebben.
Ja.
Is dat iets dat jij ook herkent?
Ja, ik heb nog geen kinderen, dus ik weet
het
niet.
En dan vanuit, maar eventueel vanuit ervaringen van op school, of niet? Niet onmiddellijk.
Niet onmiddellijk, ja. Want ja, zo dicht sta je als leerkracht niet op ouders. Ja, ja, ja. Hè. Maar ik weet ook niet hoe dat bij mij later gaat gaan. Ik ben ook een snelle wener.
Oh, dat is ook nog zoiets. Je moet niet wenen. Of je moet daarvoor toch niet wenen.
Ja.
Of... Je moet daarvoor niet boos zijn.
Ja, en eerlijk, ik val soms ook nog in die valkuil, maar ik weet het wel. Direct als ik het heb gezegd, dan denk ik van... Oh, Sarah, dat had je nu niet moeten zeggen. Of zo van, stop die traantjes nu maar weg. Ja. Dat zeg ik veel, maar dat is een gewoonte, hè. Ja. Dat zeg ik heel veel. En dan denk ik, goh, lap, ik heb het er weer uit het is er weer uitgerold.
Ik heb het ook gezegd, hè, tegen mijn kinderen, en ik had het... eigenlijk heel stereotyp, veel sterker nog naar mijn zonen dan naar mijn dochter. Van ja, allee, je moet daarvoor nu toch niet wenen. Hè?
Ja.
Maar eerder onbewust, maar achteraf gezien, merk ik dat ik veel meer hun emoties wil onderdrukken dan bij een meisje.
Ja.
Meisjes mogen dan eigenlijk wel meer wenen, maar...
En zie je dan dat zij daar anders is in opgegroeid dan de jongens?
God, nu weten ze ook van, nu weet ik van, als ze boos zijn, zeg ik ook van, oké, je mag boos zijn.
Ja.
Als het voor mij moeilijk is, zeg ik van, kijk, je mag boos zijn, maar ik zou graag dat je naar die kamer gaat.
Ja.
Dat ik ze niet zie daar mokken, omdat ik dan denk van, even mezelf daar ook voor, dat je dat stuk niet overneemt, dat je dan ook niet, anders zit je daar met,
ja,
opgestapelde...
Ja,
emoties.
En dan iets van als je terug je beter voelt of je hebt weer de tijd om blij te worden, kom er dan maar terug bij. Ik vind wel zo bijvoorbeeld, en dat is misschien een harde uitspraak van mij, maar bijvoorbeeld zo'n stoute stoel op school, mm-hmm, vind ik echt een no-go. Want dan zet je dat kind zo van, ken je dan een stoute stoel?
Ah, ja, als ze stout zijn op de stoel zijn, ja, dat is de stoute stoel.
Maar dat vind ik zo, je zet dan echt zo'n schandpaal. Zo van, kijk, mm-hmm, daar, dat kind is stout. En zeker kinderen die het dan bijvoorbeeld moeilijk hebben thuis, mm-hmm, en waarbij dat een veel diepere laag is, mm-hmm, die zitten daar dan hele dagen op die stoel.
Mm-hmm.
En dan zou ik eerder zeggen van, kijk, zoek een plekje waar je even tot rust kan, ja, komen. Ga eens gaan wandelen op de speelplaats. Ik heb bijvoorbeeld daar ook een bundel rondgemaakt, positief klasklimaat. En dan kunnen ze kiezen wat ze willen doen. Dan is er een poster en dan is het van, oké, wil je even muziek luisteren? Mm-hmm. Wil je een filmpje kijken? Wil je bellen blazen? Wil je een wandeling maken? Mm-hmm. Wil je met iemand praten? Mm-hmm. Wil je met iets spelen wat jou tot rust brengt? Bijvoorbeeld fidget toys of zo. Dat kind gaat op zoek naar wat kan mij rustig maken. En ik denk dat dat veel waardevoller is dan, kijk, jij gaat daar nu 10 minuten op die stoel zitten en iedereen hier kan zien voor het vroeger in het lager, dat je aan de deur moest gaan staan in de hang.
Mm-hmm.
En dat je als de dood was dat er een leerkracht of iemand anders zou passeren en dat die dan ziet dat jij daar in de hang staat.
Dat is echt werken op schaamte.
Ja.
Dat is echt werken.
Ik vind dat zo erg dat mensen... Dat doen. Allee, iedereen is daar vrij in, hè, om te doen, maar ik zou dat nooit doen.
God, door hetgene wat hij aangeeft, dat is echt leren, en dat is een hele mooie evolutie die er daar al in gekomen is, dat is leren emoties reguleren.
Ja.
En dat is hetgene dat ik ook zie, mensen die bij mij komen ook op wandelcoaching, die gewoon niet meer kunnen voelen. Als ik vraag, wat voel je nu? Die gewoon zeggen, ik weet het niet.
Ja.
Gewoon omdat we het verleerd zijn, ja, omdat we het door alles wat op ons pad gekomen is, door zo'n situatie zoals jij zegt,
ja,
dat we dat hem leren onderdrukken allemaal.
Ja.
En dan zei eigenlijk, ja, dat is een vat die op ontploffen staat. Hè?
Ja, en
als je emoties niet meer kunt reguleren.
Ik heb mensen die heel dicht bij mij staan in mijn omgeving, die bijvoorbeeld niet over emoties kunnen praten. En dat, mm-hmm, is heel moeilijk.
Mm-hmm.
Want als die persoon zich heel slecht voelt, dan sluit die zich volledig af van de wereld en dan kun je die niet helpen.
Nee.
En als je die persoon heel graag ziet, dan is dat heel moeilijk voor, mm-hmm, u ook zelf. Dat kwetst u enorm, dat jij die persoon niet kunt helpen. Dus ik vind dat heel belangrijk, dat je de kleuters, want de 4 eerste jaren van je leven zijn het allerbelangrijkste, dat je de kleuters tools geeft om, ja, hen te leren van, oké, ja, als jij je zo voelt, dan moet je dat of dat doen. Wij zijn nu bijvoorbeeld ook in de peuterbundels die wij maken, continu emotiespelletjes aan het steken, omdat ik ook, ik leer ook, ik heb ook geleerd dat dat heel belangrijk is, dat je ook aan die 2,5-jarigen al leert van, kijk, wat is bang zijn? Wat is, mm-hmm, dat? Wat is boos zijn? En niet, mm-hmm, dat dat erg is, maar dat dat mag. En dan als ze bijvoorbeeld 3 zijn, kan je leren, want ja, die zijn als ze 2,5 zijn nog veel te egocentrisch. Maar als ze 3, 4 zijn, dan kun je leren van, oké, en wat gaan we nu doen om die emotie te reguleren, om dat te verdragen, om daarmee om te gaan?
Mm-hmm.
Natuurlijk, ik spreek nu in een ideaalbeeld.
Ja,
ik weet heel goed dat er echt wel kinderen zijn waar sommige zaken onmogelijk,
mm-hmm,
mee zijn. Ja, die misschien zelf in het buitengewoon onderwijs zou moeten zitten, maar die door het M-decreet in het gewoon onderwijs zitten en waar leerkrachten, ja, het heel moeilijk mee hebben. En ik weet dat dat niet mogelijk is, maar ik denk wel echt dat voor 90% de kinderen in uw klas op zo'n manier zouden moeten kunnen omgaan met emoties.
Ja, ik vind dat ongelooflijk. Ongelooflijk mooi. Nu, ik heb ook, maar ik ben daar nu wel mee gestopt. Ik heb een paar keer een kinderkampje ook gedaan.
Ja,
omdat
ja,
ook
ik heb
rond,
dat gezien.
Ook rond die emoties en zo.
Wel in je vel kampje,
ja,
hè? Ja,
ja. Ik ben daar nu mee gestopt, omdat ik ook wel voel van dat is niet 100% mijn pad. Ik vond dat leuk en waardevol. Maar waar dat ik daar ook zag, was van kinderen zitten met hun rugzakje. En moet nu heel concreet denken aan een meisje met perfectionisme.
Ja, daar hebben heel veel kinderen nu. Die zijn altijd heel perfectionistisch. Allee, dat merk
en,
ik toch.
En het meisje gaat dan naar de psycholoog.
Ja.
En dan spreek ik met de mama. En dan denk ik van... eigenlijk, allee, het is erg om te zeggen, maar is het voor de mama ook eigenlijk belangrijk dat ze naar de psycholoog gaat? Want dat kind heeft dat stuk gewoon meegekregen van de mama, hè?
Ja. Ja, een kind wordt blanco geboren, mm-hmm. hè, en wordt eigenlijk letterlijk ingevuld door de omgeving. Mm-hmm. Hè. Als ik nu een kind krijg en jij krijgt een kind, dat gaat een heel anders kind worden. Maar als ik uw kind zou opvoeden, dan gaat dat enorm lijken op mijn kind. Allee, ja, een kind wordt ingevuld door... En dat bedoel ik ook met gedrag. Dat kind bedoelt dat niet slecht. Dat kind, je moet altijd onthouden, een kind is blanco geboren. Mm-hmm. Dat heeft niets van mening. En jij en uw omgeving zorgt ervoor dat uw kind een mening vormt. Dus... Allee, ik vind dat dan, ja.
Dat is ook zo mooi als je die filmpjes ziet van die kindjes die zo staan te dansen.
Ja.
Gewoon in een groep. Dat je denkt, oh, die zijn zo...
Zo in Afrika. Die filmpjes, ja, heerlijk.
Ik geniet daarvan. En dan denk ik van, goh, hé.
Ja.
Dat wij dat ook maar allemaal weer een beetje meer mogen... En dat is hetgene dat...
Maar dat is onze maatschappij ook, hè.
En dat is hetgene ook dat ik ook nog meer wil inzetten, is loslaten wat dan een ander denkt...
Ja.
Meer dat innerlijke kind in jou laten leven.
Ja.
Oh.
Ja, dat is moeilijk, hè. Ik vind het perfecte voorbeeld je gezicht tonen op Instagram. Vroeger deed ik dat nooit. Ik deed altijd zo mijn hand. Mijn volgers gaan dat nu wel weten als ze mij al lang genoeg volgen. Ik filmde altijd zo mijn hand als ik dingen toonde. Is van, kijk, hier dit, hier dat, maar nooit mijn gezicht. En ik had nooit vergeten, ik zat naast Jasper in de auto en ik zei tegen hem... Ik wil een keer een filmpje van mijn gezicht opnemen. En dan had ik dat gedaan. 10 keer opnieuw. Want ik dacht, oh nee, daar verspreek ik mij. Oh nee, daar zie ik er een beetje raar uit. En ik had dat online gezet. En iedereen zo van, oh my god. Nu weten we hoe je eruit ziet. En iedereen reageerde daar kei positief op. En vanaf dat ik die drempel had verlegd om dat te doen. Nu doe ik niet anders. Nu neem ik zelf niet meer 10 keer opnieuw iets op. Nu, ja, zelf bloopers steek ik erin. Instagram heeft zo'n nieuwe zoomfunctie die heel tijd vanzelf gaat. Dus ik nam eergisteren een filmpje op en die begon in te zoomen op mijn gezicht. En ik dacht, wat is dit? En ik dacht, kom, ga dat erop zetten, dat is grappig. Zo, ja. Dat zijn ook zo drempels.
Ja.
Die onzekerheid waar dat je over moet.
Die herken ik ook.
Ja.
Ja, dat had ik ook. Oh, eerste keer een filmpje. Oh.
En nu...
Zenuwachtig, hartklopping. Ja. Ik heb dat gezegd, 10 keer opnemen.
En nu doe je dat toch vanuit niets. En ik heb daar nog altijd moeilijkheden mee. Want ik gebruik nog altijd een filter. En ik ben nog steeds niet live gegaan. Omdat ik denk, ja, als je live gaat... Dan kun je niet meer aanpassen.
Nee. Maar wat is het ergste die kan gebeuren als je
live gaat? Niet veel eigenlijk. Maar toch, dat is zo'n grens. Dat is heel vreemd. Ja.
Wanneer ga je eerst een live doen?
Dat weet ik nog niet. Ik weet ook zo niet zo goed wat ik dan moet doen. Maar ik wil mij daar wel in verdiepen, hoor. Zeker. Mm-hmm. Ja.
Angst houdt ons zo tegen, hè?
Enorm. Ja. Angst voor wat andere mensen van je vinden.
Dat is het. En daarin is dat stukje loslaten. En ook voor jezelf zeggen van, kijk, ik ben goed genoeg.
Ja. Maar dat is dan weer dat trauma van vroeger, dat gepest worden, nooit goed genoeg geweest zijn.
Ja.
En zo vallen al die puzzelstukjes continu terug in elkaar. Hè.
En dan kies je ervoor om erin te blijven hangen.
Ja.
Of dan kies je ervoor om dat te doorbreken en om te zeggen, kom op.
Maar ik ben er zeker... Door... Ja, ik heb het zeker al doorbroken.
Absoluut.
Want ik heb veel volgers... Nee, veel volgers. Ik heb een paar volgers die vroeger pesters waren. Dus ja, ze luisteren misschien. Ja. Dat is, ja, vreemd, hè,
mm-hmm.
hoe dat de wereld loopt. Toen was je er doodsbang van,
mm-hmm.
en nu volgen ze je leven.
Ja. Vaak zijn die nog banger dan dat jij was op dat moment, hè.
Denk je dat?
Ja, ik denk dat.
Ja, want dat zijn meestal de popu ones, hè, die heel populair zijn, die de klas dragen op handen.
Allee, ik weet het niet zeker, hè, maar ik denk dat dat toch ook te maken heeft met masker opzetten... En stoer doen om jezelf te beschermen, omdat je zelf heel bang bent.
Ja.
En dat je dan ook zo'n gedrag gaat gaan stellen. Pas op, keuren totaal niet goed, hè.
Nee, maar nee, ik snap volledig wat je bedoelt. Want bijvoorbeeld, als ik uit die pestsituatie was geraakt door te zakken, deed ik, ik zeg niet dat ik pestte, maar dan werd ik wel een heel hard kind om mezelf te beschermen dat het niet terug gebeurde. Mm-hmm. Ik kon echt heel hard zijn voor andere kinderen op dat moment, puur uit zelfbescherming. Mm-hmm. Ja. Ja, en dan hoop je dat dat nooit met je eigen kinderen gebeurt. Dat is echt een hele grote angst van mij. Dat mijn kind later gepest zou worden. Ik vind dat zoiets vies. En het wordt ook alleen maar erger. Kinderen met al die sociale media, die TikTok. Och.
Het stopt niet meer als je thuis bent.
Nee. Nee, en dat was voor mij... Ik was, als ik thuis was, ik was zo blij. Er was niets meer. Hè. Je werd thuis. Ik was 14, ik was thuis. En het enige wat er was, was sms.
Ja.
Ja, en MSN. Maar ja, dat was nu niet dat ik daar aan veel op zat. Dus ja. Maar ja, nu. Ze hebben ook allemaal een gsm. Ja.
En ook al van heel jong. En daar, wat dat ik merk, is dat er zeker bij jongere kinderen veel te weinig controle is. Ik kijk eigenlijk mee met de jongste. Zij heeft nu ook mijn oude gsm. En ik kijk daar echt mee van, ja, wat sturen ze? Maar zo op een heel vlotte manier, niet controlerend of zo. Maar dat ik wel uitleg aan haar van, kijk, ook de gevaren waar dat ze moet op letten.
Misschien moet je er een keer bij zeggen hoe oud dat is.
Ja, 16.
Ja, 16. Dat is nog jong, hè?
Ja, dat is jong.
Maar ik denk dan ook, waar is de grens dat je dat loslaat? Ik denk dat dat als ouder wel een valkuil van mij kan zijn, dat ik nu al op voorhand weet, later... Omdat ik dat trauma heb meegemaakt en ik mijn kind daar zo wil tegen beschermen, dat dat controlerende misschien wel een valkuil van mij kan zijn.
Goh,
maar ja, dat weet ik nu. Allee, maar ik, als ik dan denk aan wat kunnen valkuilen van mij zijn, is dat wel één dat er zeker...
Dat controlerende, uiteraard.
Ja.
God, nu, de zonen van 14 en 16 controleer ik niet meer. Wij hebben wel gesprekken over, ja, daar sexting, dat is wel iets geweest. Van ja, wat dat er kan en wat dat er niet kan. Want nu, bij jongeren is het niet meer een ding van, dat doe je niet. Dat hoef je niet te zeggen, van je doet dat niet. Maar is het eerder van, als je het doet, zorg dat je niet herkenbaar bent.
Hekke, bij ons was dat echt van, dat doe je niet.
Nee, maar nu is het beter, allez, is het niet om te zeggen van, dat doe je niet. Want dat gebeurt gewoon.
Ja, maar als je het wel doet, is de kans ook veel groter dat je zo van die trauma's meemaakt, dat alles verspreid gaat.
Maar wel, en daarover ook spreken. De gevolgen, wat kunnen de gevolgen zijn? Daar echt over babbelen. Nu, onze jongste dus van 10, vroeg nu gisteren aan mij dat er een meisje haar gevraagd had voor Snapchat. En ik heb ook gezegd, nee, Snapchat gaan we nog niet doen. Dan mag je vanaf dat je in het zesde middelbaar... Het zesde leerjaar krijg je gsm als je plechtencommunie doet of je lentefeest. En dan mag je dat daar van mij opzetten. Want ik weet nog dat ons Robbe, die eerste was die Instagram had thuis. En dan dacht ik van, oh, die heeft Instagram. Ik ga toch ook wel zorgen dat ik Instagram heb. En dat ik weet hoe dat werkt. Dat ik hem daar ook kan in begeleiden.
Ja.
En dan ook gezegd heb van, zet dat op privé. Als je berichten krijgt, verzoeken. Voeg niemand toe dat je niet kent. Ja, nu heb ik dat losgelaten. Nu zijn ze 16. Maar echt die dingen bespreken. En dan was er een mama ook, die vroeg aan mij. Of het was een papa. Van ja, wat doe je dan? Controleer dan haar gsm als ze het niet weet. Ik zei, nee, tuurlijk niet.
Als het,
omdat je dat vertrouwen daar schendt.
Ja, tuurlijk.
Dus dat vind ik ook belangrijk. Doe dat samen. Dan vraag ik aan haar op WhatsApp. Welke berichtjes hebben ze gestuurd?
Ja. Wat heb je vandaag op je gsm gedaan?
Ja.
Was het leuk?
Of ze stuurt... Ik zeg dan altijd van het leukste filmpje mag je altijd een keer doorsturen.
Ja.
Ze stuurt dan... Dat ik gewoon een keer zie wat dat daar bezighoudt.
Ja.
Ja,
en jammer genoeg zijn er ook heel veel slechte mensen op de wereld. Zeker. Dus ergens moet je dat wel afbakenen, hè.
Ja.
Je mocht inderdaad het vertrouwen niet schenden, maar je wilt ook niet dat je kind... Ja, iets meemaakt dat niet oké is.
En ik wil ook niet zeggen van het mag niet. Want dan leren ze het ook niet.
Nee.
Het is nu gewoon een samenleving waarin dat is. Al die social media. Maar het is er gewoon mee leren omgaan.
En het kan ook heel mooi zijn, hè. Sociale media kan ontzettend mooi zijn.
Ik heb ook al daardoor mensen leren kennen. Hele mooie mensen waar dat mee afspreek.
Ja. Ja, het kan heel mooi zijn. Maar ze moeten het op de juiste manier gebruiken, natuurlijk.
Ja.
Ja, het is niet gemakkelijk, hè.
Nee.
Ik denk dat een moeder zijn of ouder zijn echt niet gemakkelijk is. Wel mooi, hè, maar niet gemakkelijk.
Het is heel mooi, het is zeker niet gemakkelijk. Ik heb al vaak gezegd, het is een van de moeilijkste dingen dat ik ooit al gedaan heb in mijn leven. Het verandert ook.
Ik denk dat zeker, want jij geeft letterlijk een mini-mens, dat dat nog eens van nu is, voor mij.
Je verandert ook zelf. Ik ben ook niet meer de mama van toen dat onze oudste zoon geboren is. Dus die is nu 16. Ik ben ook al enorm veranderd.
Ja.
Dus nu ook. Ja, die is nu volop puber.
Ja.
Dat is weer een fase. Ja, dat is soms echt... Oh, dat je denkt van... Had ik maar een... Ik heb al dikwijls gezegd, al lachen in plaats van in de moederkoek die daaruit komt, zou beter een handleiding zijn voor uw kind dat je weet hoe dat moet aanpakken. Want onze oudste heeft ook ADD.
Ja.
En dat is ook iets waar dat ik mij... hoe moet ik het zeggen? Ik dacht ook van, amai, dat is een lastig kind, die luistert nooit. Ik moet alles 10 keer of 20 keer zeggen. Totdat we dan eigenlijk... Ja, ik weet dan, je zat dan in het derde kleuter en de kleuterjuf zei... zou je Robin niet beter een keer testen? En ik was daar kwaad voor.
Ja.
En ik zei van, wat? Is het omdat hij niet in het laadje past? Of in een, mooi in het rijtje past, omdat hij anders is? En ja, ik wou dat niet, ik zag dat ook niet. Ik zag ook geen problemen. Niet dat er nu zo'n probleem waren.
Nee, maar ja, dat is moeilijk ook als ouder om dat te aanvaarden. Hè? Ja. Want dat is uw kind en mijn kind, perfect kind eigenlijk.
Ah, tuurlijk, ja. En dat was in het eerste leerjaar nog erger. Want dan zei de juf daar, zou je niet met hem naar de neuroloog gaan? En dan dacht ik, wow, naar de neuroloog? Er scheelt echt niets aan hem.
Ja. Dus en wanneer heb je dan de stap gezet om wel...
Wel, in het tweede leerjaar was er een juf en ik had echt wel heel veel vertrouwen in haar. Een oudere juf al, die deed dat supergoed. En zij zei tegen mij, kijk, moest het mijn kind zijn, ik zou toch een aantal stappen ondernemen, omdat we toch wel merken dat het soms heel moeilijk is voor Robben in de klas. Ja, en dan eerder naar concentratie. En dan had ik zoiets van, was er zo echt een klik gekomen? Ik weet dat ik mij dan heel schuldig heb gevoeld... Dat ik dat zo allemaal afgeblokt heb, daar niet naar geluisterd heb. Dat, ik voelde mij daar heel slecht bij. Ook, dan hebben wij hem heel snel laten testen. Maar via een psycholoog in het ziekenhuis. Dat allemaal heel snel kon, met een kinderpsychiater. En dat was heel duidelijk, overduidelijk ADD.
Ja.
Ik kan hem niet concentreren. En dat was dat voor mij zoiets van, ik ben zo vaak kwaad geweest op dat kind.
Ja, terwijl dat hij misschien al 2 jaar geleden hulp kon gehad hebben daarvoor.
Ja.
Maar ja, ik snap het ook wel. Dat is moeilijk. Maar meestal moet je wel vertrouwen natuurlijk op de expertise van een leerkracht. Ja. Ja, ik zeg niet dat iedereen juist zit. Hè. Wij kunnen ook verkeerd zijn. Hè. Maar meestal...
En nu hoor ik vaak mensen die zeggen van ik wil mijn kind niet testen, want ik wil niet dat hij een labeltje krijgt. Maar voor mij ging het dan, als ik het achteraf zie, vind ik niet dat mijn kind een label heeft gekregen.
Hij heeft hulp gekregen.
Hij heeft hulp,
ja.
We kregen een handleiding mee.
Ja.
Ik wist veel beter hoe dat ik hem beter kon aanpakken. Ook op school, hoe dat ze hem beter konden aanpakken.
En ook hoe dat hij zelf daarmee moet omgaan. Want ik denk dat dat heel frustrerend is. Ik zie dan al direct voor mij dat je s'avonds huiswerk zit te maken. Je kunt je niet concentreren. Je mama zegt, allee, doe een keer door.
Ja.
En dat je daar dan in frustreert, dan komen er waarschijnlijk vrevelingen en ruzie. Terwijl als je weet wat er met je kind is, kunnen dat kind op een heel andere manier aanpakken. En je kind gaat ook zelf minder frustraties hebben, omdat hij weet van, oké, ik moet bijvoorbeeld, ik moet die stappen ondernemen om iets te doen, waardoor dat het dan ook gemakkelijker gaat voor mij.
Ik weet nog dat we ook voor hem gekeken hebben om dan naar een andere school te gaan. Ik ben toen naar de Frenesschool geweest, maar dat was met een wachtlijst. We hebben hem ook op de wachtlijst gezet.
Ja.
Maar het heeft 2 jaar geduurd tegen dat we dan eigenlijk bericht kregen dat hij mocht gaan.
En toen was dat hij al in het vierde. Ja, heb je al vriendjes.
Ja,
ik vind dat altijd heel moeilijk. Een kind veranderen van school. En ik ben er echt geen fan van. Natuurlijk, als dat kind gepest wordt en het gaat echt niet meer. En dat kind voelt zich super slecht doen. Maar een kind veranderen van school als je verhuist of zo, ik vind dat altijd heel gevoelig. Dat kind heeft al zoveel opgebouwd. De leerkrachten kennen dat kind ook door en door, want het is niet omdat de juf van tweede leerjaar aan tweede leerjaar les geeft en uw kind nog maar in tweede kleuter zit, dat die leerkracht van tweede leerjaar uw kind nog niet kent. Hè? Die ziet dat continu op de speelplaats, leerkrachten praten tegen elkaar, zij weet ook al hoe dat uw kind in elkaar zit, ook al zit dat kind nog niet bij haar en ik vind dat zo belangrijk, en vooral die vriendschap.
Ja.
Dat is vooral zo jammer.
Vooral dat. Dus hebben we dat ook niet gedaan. Maar dat is echt naar dat, je benoemde het daarnet ook, dat anders voelen.
Ja.
Dat hebben wij ook heel erg gezien bij Robbe. Hij heeft zich altijd zo wel wat anders gevoeld. En ik weet, ja, we zijn niet onmiddellijk gestart met Rilatine. Ik was daar ook niet voor. Maar op een bepaald moment hebben we dat dan toch gedaan. Omdat ze ook zeiden van, we merken echt wel dat erin zit. Maar het komt er niet uit. Dus hebben we dan toch een periode die Rilatine gegeven. En hij heeft dan ook op een bepaald moment aangegeven van, kijk, ik voel echt dat ik mezelf niet kan zijn. Ik voel dat dat zo'n rem is op mezelf.
Ja, door die Rilatine.
En dan
ja.
Is dat in het eerste middelbaar en hebben we dat dan gestopt.
Ja, ik heb een neefje ook die ADHD heeft.
Mm-hmm.
En die neemt ook zo van die pilletjes. Ik denk ook dat dat Rilatine is, zeker. Ik weet het niet precies. Ja, maar dat is een heel ander kind. Mm-hmm. En ik vind dat zo zielig.
Ja.
Dat is, ja.
Ze zijn echt... Ja, precies, onderdrukt.
Ja, dat is zo zielig. En ik snap het, hé. Ik denk mm-hmm. dat dat ontzettend lastig is, ook voor ouders. Mm-hmm. Want dat is,
dat... Ja, en ook voor leerkrachten.
Ja, dat is een continue prikkelbron, hé. Dat mm-hmm. rondloopt, en ook voor het kind zelf. Maar aan de andere kant, dat neemt gewoon één dom pilletje. En dat is een heel ander kind. Mm-hmm. Uw kind is niet meer uw kind. Dat pilletje heeft uw kind veranderd.
Mm-hmm.
En dat is zo heftig.
Maar hij zegt ook van die prikkels, dat is hetgeen ook nu die heel moeilijk is, nu dat hij zo puber is.
Ja.
Ja, ze zoeken echt hun identiteit. Hey, ze voelen zich al heel groot, maar eigenlijk zijn ze toch nog, ja, zijn nog klein, maar ja.
Toch hey? Wel eigenlijk, hey, ja. 16, dat is nog jong, hè.
Die kamer, zijn kamer, dat is één boel. Dat zijn overal prikkels.
Dat was bij mij ook wel, ja.
Je wilt dan dat hij dat opruimt. Hé, hey, maar ze willen dat dan niet.
Ja.
Maar het leuke is wel, dat is dan wel het ludieke eraan. We hebben ons ingeschreven voor een tv-programma.
Oh,
ja, dilemma. Wel. Dilemma.
Wat is dat?
Dat gaat in het najaar op tv komen. De titel is nog niet officieel. Maar het gaat rond een dilemma. En mijn dilemma was dus van, ja, als opruimcoach dan...
Yeah.
Ja, wil ik uiteraard dat zijn kamer opgeruimd is, kan ik ook al de voordelen ervan. Heb ik ook al de tips en tricks, maar ik krijg hem niet aan het opruimen. En ik had het hem uiteraard ook gevraagd, ja, of dat hij daar wou aan meewerken. En hij zag dat eigenlijk wel zitten. Dus zijn we al naar Vilvoorde geweest voor een interview in de studio. En dan komt er nu ook nog een zaalshow.
Ja.
Dus 1 september gaan we daarvoor naar Brussel.
Amai.
Dus tegen het moment dat nu deze podcast gaat uitgezonden worden, gaan we dat al gehad hebben.
Ja.
En daar gaat eigenlijk over dat mensen mogen stemmen. Of dat ik hem moet verplichten om zijn kamer op te ruimen. Of dat ik hem moet maar rust laten.
Ja, ja, sowieso gaat iedereen maar rust laten stemmen. Hè.
Ik weet het niet.
Jawel.
Het is ook maar filmpjes.
Of het moeten allemaal 50-ers, 60-ers zijn die een rand
als tegen opruimen. Als het allemaal jonge mensen gaan zijn, dan gaan
ja, ze jonge mensen gaan allemaal zeggen, laat de jongen doen.
Als het allemaal gaan mama's zijn en mijn gaan zeggen, ja, laat hem maar opruimen. Maar dat is ook weer dat stuk loslaten, dat stuk vertrouwen.
Ik was net hetzelfde, hoor. Als kind lag mijn kamer altijd spik en span. Altijd netjes. En vanaf dat ik zo 15 werd, was dat echt een rommel. Je werd ook meer op je kamer, hè. Je begon films te kijken op je kamer. Je begon daar eigenlijk ja, te chillen. Waardoor dat er blikjes op je nachttafel staan van drank, koekenpapiertjes... En je neemt dat dan niet, want ja, zo volwassen zijt je nog niet om te denken. 'S Ochtends als je opstaat, oh, ik neem het mee naar beneden. Dus dat stapelt op, hé. En zeker dan als Jasper bij mijn ouders ook kwam wonen, dan zijn rommel stapelde dan. En dan was, ja, dan was het helemaal... Ja, dan stapelde alles op, hé. Dan werd het één grote rommel.
Maar het staat mij alvast gerust, want het is helemaal goed gekomen.
Ja, hier is het netjes, hè.
Ja, het is ook heel mooi waar je woont.
Ja, ik ben heel blij. Het is echt een droom. Het is echt mijn droomhuis.
Ja.
Ik heb letterlijk... want we hebben een huis al 4 jaar, maar we wonen er nu nog maar 3 maanden in. En ik had het al helemaal uitgedacht in mijn hoofd, 4 jaar geleden, hoe dat moest worden. En dat is letterlijk een copy-paste geworden. Zo grappig.
Je hebt het echt gemanifesteerd, hè?
Ja, want dan kwam 4 jaar geleden kwam de architect bij ons. Mm-hmm. En ik zei letterlijk, ja, ik wil die keuken en die moet er zo uitzien. En ik wil dat alles zo is en ik wil daar de stalen deuren en dit en dat. En zij heeft dat toen al getekend. Ook de keuken bijvoorbeeld heeft zij al getekend hoe dat moet worden. En dat is een copy-paste.
Mm-hmm.
Dat is al van de architectplannen van 4 jaar geleden, dat die keuken er exact hetzelfde uitziet. Mm-hmm. Ja, ik heb het zeker gemanifesteerd. Ja. Dat vind ik ook belangrijk. Gewoon geloven in jezelf. Hetzelfde met die studie. geloof erin dat je het kunt. En als je het echt wilt, dan gaat het wel lukken. Hè? Ik zeg nu niet dat ik had moeten masteren in de psychologie. Hè? Ik bedoel, dat zou nu wel niet gelukt zijn. Mm-hmm. Maar ik geloof echt van, als je het wilt, dan gaat het echt wel lukken. Hetzelfde met je huis. Ja, het gaat niet vanzelf komen. Hè? Als je echt een huis wilt, oké, de tijden zijn wel vreselijk nu. Maar als je echt een huis wil, blijf dan bij je ouders. Spaar. Als dat lukt, doe er alles voor om dat te doen lukken.
Het is dat. En nu hebben we het over grote dingen. Maar hoe groot of hoe klein ook. Als je echt iets wil,
ja,
ga er dan voor. Want een mooi voorbeeld was, onlangs had er mij iemand gecontacteerd. En die vroeg om 3 uur te gaan opruimen. Maar die 3 uur opruimen doe ik het niet meer.
Ja.
En het ging ook over een zolder. Dus je kunt dat al niet in 3 uur.
Dat is bijna een dagwerk, ja. Ja. Allee, toch als het eruit ziet zoals dat ik mijn zolder van mij uit inbeeld.
Hetgene wat wij hier ook gedaan hebben, 2 keer 6 uur. Dat is het rijke schoon schip. Daar kun je echt diepgaand gaan. Kunnen we ook echt een keer dieper gaan babbelen met elkaar. Dat is veel waardevoller. Dat wil ik veel meer doen. Die 3 uur gaan opruimen wil ik niet meer doen.
Dat is gewoon meer voor een kast of voor een berghokje of zo. Hè?
En dan denk ik van, weet je wat, zoek daar, vraag hulp aan je mama of aan een vriendin of aan de poetsvrouw, whatever. Doe dat dan een keer samen. Je hoeft daar, mij heb je daarvoor dan niet nodig. Ik zie daar die meerwaarde niet meer van in. Dus ik doe dat niet meer. Nu, het stond wel nog op mijn website en ze vroeg dat, maar ik zei, kijk niet, ik doe dat niet meer. Maar kijk, ik heb wel dat en dat en dat. En toen zei ze van, ja, eigenlijk is dat te duur. En ik zeg, kijk, oké, geen probleem. Je kunt ook in termijnen betalen. En ik had daar dan ook een post over gemaakt. Dat ik zei van, kijk, als je zegt van, ja, maar ja, ik heb geen geld of ik heb geen tijd, dan is dat eigenlijk altijd een excuus. Want als je echt, echt iets wil, net zoals dat je zegt, kijk wat je kunt doen. Spaar ervoor. Doe een extra jobje ergens. Ja. Whatever. Maar als je echt iets wil, ga er dan gewoon voor.
En ik wil ook zeggen, als ik dat zeg met dat huis, ik weet dat een huis ontzettend duur is. Maar als je een huisje wil, dan moet dat ook geen reuze villa zijn. Hè? Je kunt ook manifesteren om eerst alleen te gaan wonen en te huren, eventueel met een vriend of vriendin, als de prijs niet haalbaar is. Maar als je op je eigen, een eigen plekje wilt, kun je evengoed 2 vriendinnen vragen en kun je samen ergens gaan wonen en kun je terwijl sparen om dan iets te kopen. En dat moet ook geen villa zijn, dat kan ook gewoon een huisje zijn en de investering is ook.
Maar het is, en dat is het verschil tussen mensen met een fixed mindset en een groeimindset. Mensen met een fixed mindset gaan zeggen, ah, maar ik kan dat niet. En gaan zo in die slachtofferrol gaan zitten. En ik heb geen geld daarvoor en dat gaat mij niet en dat gaat mij nooit lukken. Maar mensen met een groeimindset, zoals jij ook hebt, is echt gaan kijken naar welke mogelijkheden zijn er hier. Welke oplossingen zijn er hier.
Tuurlijk, en je wilt niet weten, want ja, dat toon ik dan bijvoorbeeld ook niet op Instagram. En eigenlijk zou ik dat wel moeten doen, hoeveel keer dat ik hier heb zitten wenen in dit huis, voordat we hierin woonden. Mm-hmm. Ons geld was op. Wij kregen van de elektriciteit een rekening van 6.000 euro. En wij woonden hier nog niet, omdat wij hier een bouwdroger hadden gezet en ons huis stond op leegstand. Dus dan is de energie 2 keer zo duur dat je betaalt, maar de energie stond al zo duur. Dus wij hadden hier nog niet geslapen, wij hadden hier nog niet gewoond en wij moesten al 6.000 euro betalen. Maar wij hadden dat niet. Dus dan was dat echt zo van, en wat nu? En dan begin je oplossingen te zoeken en dan begint Jasper nog meer overuren te doen en begin ik nog meer bundels te maken en nog meer uren te aanvaarden op school. En dan is dat gewoon werken tot het lukt. Het moet lukken, hè. Het is nu zo en je moet een oplossing zoeken. En nu is alles goed gekomen. We zijn gewoon de lening aan het afbetalen. Alle rekeningen zijn betaald. We zijn terug aan het sparen nu voor zonnepanelen, stapje per stapje. Maar het lukt wel, maar het gaat ook, hier is het ook niet van een leien dakje gegaan, hoor. Alle meubels dat je hier ziet zijn spotgoedkoop. Bijna alles, voor die zetel was tweedehands 120 euro. Dat is niets, hè. Ik ben echt op zoek gegaan naar hoe kan ik dit huis heel huiselijk maken, maar op een zeer cheap manier. Want het geld was gewoon op. Het zit allemaal in het huis.
Ja, en als je ziet, echt waar, het komt lekker uit de boekjes. Die mensen kunnen het niet zien, maar ik vind het echt, het is supermooi. Ja. En dat is nog maar een keer een bewijs van terug oplossingen zoeken, kijken wat dat er mogelijk is. En dat vind ik zo bewonderenswaardig ook. Ah, joh, echt. Ik vind dat...
Dat is
lief. Ja, echt waar.
Ja.
Dus,
en het komt altijd goed, maar je moet
ja,
doorzetten en je moet ja, geloven. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, geloven in jezelf.
Ja. En je laten omringen door mensen die je ook steunen. Hè?
Zeker, zeker.
Want als er iets is die mij ook enorm deugd heeft gedaan, dat is de steun dat ik al van jou heb mogen krijgen. Maar dat is echt ongelooflijk. Dat heeft mij ook zo'n boost gegeven. Want ik weet nog dat je mij belde.
Ja.
En dat ik toen echt in een put heb gezeten. Dat was dan ergens in mei. In mei heb ik zo echt met een breakdown gehad.
Ja, ik heb dat verteld.
En dat je dan ook mij contacteerde. En dat je dan wist via Bert van ja, ik weet dat je het even moeilijk hebt gehad. En
ja.
Dat we dan ook gewoon door er weer samen in te vliegen. Dat heeft mij zo'n boost gegeven. We hebben dan ook de opruimchallenge gedaan.
Ja, en ook door u te zeggen welke shit dat ik al had meegemaakt met mijn bedrijf.
Ja.
Dacht jij waarschijnlijk ook van oké, ja. Ben hier niet de enige die dingen meemaakt. Waardoor dat ik mij zo voel.
Mm-hmm.
Dus als ik niet de enige ben en het is Sarah gelukt, dan lukt het mij ook wel. Doe, als ik dat kan, dan kan heel de wereld. Dat geloof ik zeker.
Mm-hmm. Want nu ben ik echt op een punt gekomen. Ik heb, dus het is nu, in 2019 heb ik de beslissing gemaakt van kijk, ik wil mijn eigen bedrijf starten. In 2020 heb ik dan mijn ontslag ingediend. En nu die 3 jaar, in die 3 jaar dat ik al gehad heb, heb ik zo vaak al willen stoppen. Maar nu heb ik zoiets van, nee. Ik stop niet, ik ga door, ik geloof erin. We gaan dat gewoon verder. En ik moet zeggen, juli is een ongelooflijke maand geweest.
Oh.
Ik heb echt ongelooflijke boost gegeven. En nu heb ik zoiets van, echt, ik ga dat niet meer lossen. Ik ga dat gevoel vasthouden en we gaan er gewoon verder voor.
Ja, tuurlijk. En je gaat niet altijd dat gevoel hebben, hè, maar het is gewoon een kwestie van doorzetten.
Ja.
En dan inderdaad de juiste mensen rond u hebben die dan zeggen van... Hey, het komt wel goed, maar je moet even zo en zo en zo doen. Want ik heb bijvoorbeeld ook veel bedrijven waar ik mee samenwerk.
Mm-hmm.
En ik heb ook al tegen een paar bedrijven gezegd van kleine ondernemers, van kom aan, zet ik je doelen.
Mm-hmm.
Wat wilt je bereiken tegen december? Mm-hmm. Wat moet er in die tijd allemaal gebeurd zijn? Schrijf dat op. En dat is niet enkel voor bedrijven, hè. Dat is ook gewoon voor u als persoon. Als jij zegt van kijk, ik wil tegen december een gezondere versie van mezelf zijn dan dat ik op dit moment in augustus ben. En je schrijft dat op en je schrijft dat iedere week opnieuw in uw agenda onderaan. Ik wil tegen december een gezondere versie van mezelf zijn. Ik weet zeker dat je in december een gezondere versie van jezelf bent. Gewoon omdat je dat manifesteert. Ik wil tegen december 3000 euro gespaard hebben. Schrijf dat hier iedere week in uw agenda onderaan.
Mm-hmm.
Dat gaat je lukken hoor. Gewoon omdat je dat al manifesteert van oké, ik wil dat. Ik ga daar nu iedere week opschrijven, aan denken. En dan probeert je daar meer en meer aan te werken. En uiteindelijk lukt u dat wel. Maar je moet doelen stellen in het leven. Want als je maar gewoon je leven leeft en iedere dag hetzelfde doet, en dan gaat je doelen ook niet.
Nee.
Ja, als je geen doelen hebt, gaat je ze niet bereiken.
Nee. Je hebt daar een hele mooie metafoor over. Dat is een voetballer die voetbalt zonder doel.
Ja.
Die doet ook maar zo wat, hè.
Ja.
Die gaat ook niet scoren, hè.
Ja, natuurlijk niet. Of een grappige metafoor. Ja.
En je hebt ook... wat ik ook onlangs gehoord had, was van een GPS instellen. Ik heb ooit... Een van mijn eerste coachen heeft mij geleerd om, wanneer ik 's morgens opsta, mijn innerlijke GPS instellen.
Ja, en wat moet je dan doen?
Een van de vragen is, dat je zelf moet stellen, is hoe wil ik me vanavond voelen?
Oh, amai.
En wat ga ik daarvoor doen?
Ja.
Dat zijn twee... En ik moet zeggen... Dat geeft jou de dag ook richting. Stel dat er dan iets gebeurt. Dan denk je van, ja, maar ja, wat had ik vanmorgen gezegd? Oké, dat. Ik wil me zo voelen. En wat heb ik daarvoor te doen? Oké, dat. Wel, oké. Dan ga ik mij daar nu niet aan vastklampen. Maar ga ik verder mee focussen op dat. Dat is weer die focus die je dan behoudt. Dus, en ook met een GPS. Als je in je auto stapt. En... Nu, voor naar hier te komen, moet nog altijd de GPS, want ik weet het nog niet van buiten.
Het is ook niet bij de deur.
Maar als
hè?
Ik de kijk niet instel, ja, dan ga ik er ook niet geraken. Hè?
Nee.
Dus als je ergens wil geraken, zoals hij zegt, doelen stellen, focus houden.
Mijn personal trainer zegt dat ook altijd. Van, als je geen energie in je auto doet, gaat hij ook niet rijden. Hè? Dan bedoelt hij diesel of benzine.
Ja, ja, ja.
En dan denk ik van, ja, dat zijn dan eigenlijk die mensen om je heen. Als jij allemaal mensen om je heen hebt die zo in een mindset zitten van ik leef dag op dag en sparen, oh, dat hoeft niet. Weet dat gewoon het tegenovergestelde van jij. Jij wilt een huis kopen, jij wilt blij zijn met je job en je hebt bijvoorbeeld iemand bij je die eigenlijk niet spaart, die het leven leeft, die eigenlijk maar gewoon zich voelt in zijn job. Dan gaat jij dat niet kunnen manifesteren, want je bent omringd door mensen die zich anders gedragen. Ik ben bijvoorbeeld heel veel vermagerd, een jaar, 2 jaar geleden. Bijna 25 kilo. En dat ging goed. En Jasper zag dat van mij. En Jasper was op dat moment heel mager, mijn vriend. En Jasper wou eigenlijk breder worden. Hij wou sterker worden. Hij wou bij de politie gaan. En hij wou daar echt kunnen staan dat mensen naar hem opkeken. Want ja, dat wil je wel als politieagent. Je wil niet een tenger manneke zijn. Dat mensen denken van, wie speelt er mij in de les? Allee, ja. En hij zag dat van mij. En doordat hij die energie van mij zag voor te vermageren en voor te sporten en gezond te eten, heeft hij dat overgenomen. En Jasper is 10 kilogram aangekomen in spier. Dus ik denk dan, als je u met positieve energie op wat voor manier dan ook omringt, dat je zelf ook veel kunt bereiken.
Absoluut.
En ik vond dat een heel mooi voorbeeld. Ja. Dat hij al een half jaar lang zag van, allee, dat werkt echt.
Ja.
En ik werd ook sterker, ik werd gespierder en ik werd magerder. En die dacht echt van, amai, dat werkt. En dan zei hij ook tegen mij van, ja, misschien wilt je dat eten ook voor mij maken. Wilt je ook meal preppen voor mij,
ja,
dat ik bijkom. Dus ik maakte dan gezond eten, mijn eten, maar in een dubbele portie voor hem. En die begon dan aan te komen. En dan zei hij van, ja, misschien moet ik ook gaan sporten. Dan is hij eerst met zijn beste maat gaan sporten. En daarna is hij meegekomen met mij naar mijn personal trainer.
Mm-hmm.
Die personal trainer van ons is ook heel spiritueel. Dus die laat ons dan ook op andere gebieden. Die weet bijvoorbeeld dat als ik buikpijn heb, dat dat niet is omdat ik slecht gegeten heb. Maar omdat dat is bijvoorbeeld omdat ik in een stresssituatie zit. En die kan dat dan ook zo heel erg aanhalen. Van, en? Heb je weer een week slecht geslapen? Die meet dan bijvoorbeeld mijn arm. Met zo'n dingetje. En dan zegt hij, je hebt weer slecht geslapen. Hè? En dan denk ik, ja, hij ziet ook alles. Hè? Ik vind dat... Ja, en dat is dan ook weer zo'n persoon die ons leven heeft verrijkt.
Ja.
En zo, als je omringt door de goede mensen...
En daar is er veel. Keuzes maken. Hè?
Ja, dat doet echt veel. Maar het is ook niet gemakkelijk om de mensen die dan een slechte vibe of een slechte energie... Je kunt niet iedereen zomaar laten vallen. Hè? Maar je kunt wel zorgen dat hun energie ook verandert als ze daarvoor openstaan. Zoals bijvoorbeeld Jasper.
Ja.
Van ongezond eten en mager en tenger. Zeggen van, nee, ik wil eigenlijk uw energie, Sarah. En dat overpakken. En nu zitten we al 2 jaar samen in die energie. En dat is heel leuk als koppel.
Je voelt dat ook, hè? Ik vind dat je dat voelt.
Ja?
Als je ertoe komt. Kijk, ik heb hem nu ook al dikwijls gezien.
Ja.
Ja, dat is echt... Dat is een hele fijne vibe die hier hangt.
Oh, dat is leuk.
Ja. En ook, ja, nu met dat meal preppen ook. Ik vind dat super dat je dat ook doet. Je deelt daar ook over in stories. Ja. Ik vind dat ook heel inspirerend naar andere mensen toe. Zelf doe ik dat nog niet. Maar ik heb echt het voornemen om ook te starten, zeker met schooljaar, om te meal preppen. Omdat ik zelf merk, als ik alleen thuis ben, 's middags, dat ik niet altijd de meest gezonde lunch kies. Terwijl ik het wel heel belangrijk vind om gezond te eten.
Ja.
Maar, en nochtans, ik doe wel weekmenu.
Ja,
maar dat is eigenlijk ook enkel voor het avondeten.
Ja, wij ook.
Dus ik moet daar nog veel meer ook naar mijn lunch toe eigenlijk ook gaan voorbereiden en zorgen.
En ik ben ook niet perfect, hè. Bijvoorbeeld op het einde van het schooljaar, vorig jaar, heb ik bijna een fulltime job op school aanvaard, vanaf april tot juni. En ik werd dan eigenlijk ook bijna fulltime voor juf Sarah, letterlijk iedere dag, vanaf dat ik thuis kom tot ik ga gaan slapen. Dat was te veel. Ik had geen tijd meer om ons huis te poetsen. Jasper heeft letterlijk heel het huishouden gedaan. Ik had geen tijd meer om te koken. Het was gelukkig warm in juni en eind mei. Dus we hebben veel slaatjes gegeten, want Jasper is niet de beste kok. waardoor dat ik ook merkte van, mijn lichaam is op dit moment echt niet gezond. En dat heb ik dan vooral nu gemerkt in augustus. Dat ik denk van, ik heb echt niet voor mezelf gezorgd. En toevallig heb ik daar eergisteren denk ik een gesprek over gehad met Jasper. Dat ik zei van, kijk, volgend jaar wordt zondag de niet-werkdag. Dan is tijd om voor mezelf te zorgen. Om tv te kijken, om in bad te liggen, om te meal preppen. En om ervoor te zorgen dat mijn lichaam terug opgeladen is voor een nieuwe week. Want en school, en mijn bedrijf, en huishouden... Dat is niet gemakkelijk om te combineren. Misschien binnen 2 jaar nog een kind erbij. Het is belangrijk dat ik nu in de routine zit van hoe het moet. En ik heb ook nu geleerd van, misschien mag ik volgend jaar niet meer zoveel uren aanvaarden, bijvoorbeeld op school, gewoon uit zelfzorg. hier loopt het ook soms mis, maar ja, je leert daaraan uit. En dan heb ik nu gezegd van, kijk, ja, die zondag moet er zijn om voor jezelf te zorgen.
Ja, en liefst ook meer dan enkel één dag in de week. Maar ook, zelfzorg hoeft niet altijd een grote ding te zijn. Dat kan ook een keer 10 minuutjes zijn, hè?
Tuurlijk, maar ik heb het dan echt meer op omdat je een bedrijf hebt, wil je continu werken, hè. Dat je echt een keer een dag zegt van, nee, nu gaan we niet werken. Nu gaan we luieren.
Ja.
Want ik luier nooit. Maar voor mij is luieren ook bijvoorbeeld in mijn keuken prutsen en een gezonde cake bakken en salades voorbereiden voor de lunch. Mm-hmm. Dat is voor mij ook een lekker luie zondag. Maar dat is gewoon belangrijk, hè? Ook die zelfzorg. En dat wil ik bijvoorbeeld ook manifesteren. Het hoeft niet een huis te zijn dat je bijvoorbeeld manifesteert. Je kunt ook manifesteren in je agenda van, deze week zorg ik op zondag voor mezelf.
Ja,
of deze week hou ik meer rekening met mezelf.
Ja.
En als je dat dan iedere week in je agenda schrijft, misschien is dat nu goed aan mezelf om dat te doen, met dat ik dat nu zeg, dat ik tegen december weer een veel gezondere versie ben van mezelf.
Mm-hmm.
Ja, en ook tegenover Jasper, want ja, je bent nog altijd een koppel en ik ben de persoon die kookt. Want Jasper doet heel veel in het huishouden, maar niet koken, want dat kan hij niet goed en dat doet hij echt niet graag. Maar als ik niet kook, dan kan hij zijn gezonde levensstijl ook niet manifesteren. Dus, allez, je bent nog altijd met twee om ook voor elkaar te zorgen natuurlijk.
Zeker.
Amai, we zijn veel kanten opgegaan met dit gesprek.
Ja, het is, maar ik vind dat leuk. Het mag over van alles gaan.
Ja. Dus, wat is de titel dan nu?
Ah, daar moet ik nog een keer over nadenken. Dat weet je niet. Ah. Maar in elk geval, het gaat altijd wel... de rode draad is altijd loslaten. Dus ik denk dat we daar wel heel veel over gebouwd hebben. Maar ook over persoonlijke groei.
Ja.
Ja.
Ik denk dat de rode draad vooral is van geloven in jezelf. Ja. Of dat nu op werkvlak is, of dat nu op privévlak is, in je studie. Ik denk dat we het daar veel over hebben gehad.
Ja.
Dat als je blijft geloven in jezelf, dan kom je er wel. Ja. En laat je nooit iets anders wijsmaken door een ander. Voilà. Dat vooral.
Loslaten wat dan een ander denkt.
Ja, zeker.
Voilà. Amai. Ik vond het een heel, heel fijn gesprek.
Ja, ik ook.
Dank u wel voor uw tijd.
Jij bedankt voor alles dat jij al voor mij hebt gedaan.
Ja, en omgekeerd ook.
Hè. Ja.
Super. Dank u wel, Sarah.
Dat is heel graag gedaan. Het was fijn.
Hey, pst. Merci om te luisteren, hé. Je kunt niet geloven hoe dankbaar ik je ben. Mocht je echt iets gehad hebben aan deze aflevering, stuur me dan een keer een berichtje. Maar echt, ik vind dat zo tof. En terwijl je dan toch bezig bent, geef mij ook een keer een paar sterren. Allee, liefst meer, maar hou. Het is al goede karma dat je daarmee krijgt. Zeg, trouwens, Hans dat spel hier, maak ik gratis en voor niet. Dus vind jij tof wat ik hier allemaal maak? Wel, check dan zeker een keer de link in de show notes. Dat is een chic woord voor de tekst dat je kan vinden hier onderaan deze podcast. Allee, tot dan, hé. En thanks a lottie.